Ik wil met jullie eigenlijk wat delen over een zorg die ik heb. Schrik niet, zo bedoelde ik het niet, maar ik heb deze preek gemaakt met de zorg eigenlijk over het feit dat als wij een bepaalde kennis, een bepaalde inzicht hebben, dat ik dan merk in kerkelijk Nederland, in de kerk van Jezus Christus, dat niet altijd met open armen wordt ontvangen, zeg maar. Dat het niet echt populair is als je daarmee aan de gang gaat. Soms merk ik dat als je aangeeft dat je theologie hebt gestudeerd aan de universiteit, dat je een soort verdachtebankje wordt gestopt. Van, je hebt geleerd, dus dat gaat vast fout of zo. En ik zie veel predikanten met dat gegeven aan de gang gaan. En die gaan dan verhaaltjes vertellen voor het slapen gaan. En dat bedoel ik eigenlijk een beetje profetisch, voor het slapen gaan. Wat zegt nou de Bijbel over kennis, wijsheid en inzicht? En beseffen we dan dat dat ook talenten zijn die we van God hebben ontvangen? En hoe staat het dan in relatie tot God die ons met een stel hersens geschapen heeft? Die je als een talent van hem mag gebruiken natuurlijk en misschien ook wel kunt begraven. Nu zijn er mensen die zichzelf erg slim vinden. Of die alleen maar met hoogintelligente mensen willen omgaan. Soms druipt de arrogantie ervan af. En dat kan bij de wat minder bedeelde mensen een reactie oproepen, een soort miskende reactie en soms zelfs een beetje agressie en die wordt dan nog wel eens verbaal gemaakt. En Gods woord zegt voor beide dat dat niet past. Allebei moeten we dat niet doen. De vraag kwam bij mij op van: wat is nou de verhouding tussen het gebruik van onze denkcapaciteit en ons geestelijk leven? Zijn er voorbeelden van in de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament? En wat betekent het voor onze geestelijke groei, onze relatie met God? Ik wil het dan eerst hebben over geestelijk inzicht, daarna over groei in het kennen van God en als laatste over kracht om het gelovige leven te leven. En ik wil met jullie gaan lezen Colossenzen 1, vers 9 tot en met 11. Colossenzen 1, vanaf vers 9. En Paulus die schrijft dan aan de Colossenzen: daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. En het gaat dan over hoe zij zijn in de gemeente en zo. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vruchten dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Nou, alles is wel heel veel, hè? Maar het staat er toch echt op, en Paulus bedoelt het ook echt zo, alles volhouden, alles te verdragen. Het allereerste gaat het over het geestelijk inzicht. Hoewel het gaat om het kennen van God, jongleert Paulus met het woord kennis. Hij gebruikt het een paar keer in dat gedeelte wat we hebben gelezen. En vers 9 wordt in de oude Bijbelvertaling het beste vertaald vanuit het Grieks. Het gaat daarin over rechte kennis. Dat je met de rechte kennis vervuld mag worden. En dan denk je van: wat was er dan aan de hand? Want er worden hier verschillende woorden gebruikt. Paulus was allereerst heel blij wat hij hoorde over de christenen te Colosse. Maar hij was ook bezorgd over de dreiging van een subtiele, valse leer die hun geloofsontwikkeling kon stoppen. Dus bidt hij dat ze vervuld mogen worden met de rechte kennis, wijsheid en inzicht. Nou, kennis komt vanuit het Griekse woord gnosis. Of gnosis, het is maar net hoe je het uitspreekt. Dit woord ontwikkelde zich in die tijd tot een soort wachtwoord voor de gnostici. Deze valse leermeesters deden alsof zij intellectueel superieur waren. Zij wisten het. Zij hadden gnosis. Zij hadden kennis. En de rest van de mensheid verging in onwetendheid. En Paulus waarschuwt ook Timotheus voor dergelijke mensen. Kun je lezen in 1 Timotheus 6 vers 20. Timotheus, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis, gnosis, wordt genoemd. Om onderscheid te maken, gebruikt Paulus in vers 9 het woord epignosis. Dat is een samengesteld woord, epi en gnosis. En dat doet hij inderdaad om onderscheid te maken van wat er nou aan de gang is, om duidelijkheid te scheppen wat hij bedoelt met kennis. Want epignosis betekent rechte of exacte kennis. En dat moest de christen sieren. Het is kennis hebben van God en wat zijn wil voor jou is. Wijsheid gaat over je totale persoonlijke houding in relatie tot het denken. Dit houdt in dat essentiële kennis van Gods waarheid ons gevoelen, onze emoties en ons denken vormen. Het heeft te maken met het gebruik van onze denkcapaciteiten in relatie tot onze overtuiging en ons handelen. Inzicht is waar Paulus met nadruk op wijst. Hij legt daar echt de nadruk op. En hij bidt er ook voor de gemeente. Het is de capaciteit om verbanden te leggen, de relatie tussen verschillende waarheden door te hebben en te kunnen overzien. Je kan dan overzien wat nou de oorzaak en het gevolg is van een bepaalde overtuiging. Je zou het kunnen omschrijven met een beetje een helikopterview over dingen die je hoort en ziet gebeuren en daaruit kunnen samenstellen van wat er nou aan de gang is. Dat is dus eigenlijk de inhoud van het woordje inzicht. Maar het gaat hier over inzicht door de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest die ons denken activeert of misschien wel reactiveert. Nou, de valse leer die de gemeente daar binnenkroop was rationeel en mystiek tegelijk. Het bestond uit bepaalde rituelen. In hoofdstuk 2 vers 16 staat: laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Het was ook super spiritueel. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen en zich laten voorstaan op eigen bedenksels. En het was wettisch. Raak dit niet aan. Proef dat niet. Blijf daar vanaf. Het zijn menselijke voorschriften en principes. Dit gebeurde daar allemaal in die gemeente. Er was dus een groep mensen die al deze dingen benadrukte en zichzelf superieur vonden. Kortom, deze mensen voelden zich intelligenter, geestelijker en wisten exact hoe het allemaal hoorde in de kerk. Ze waren beter dan de rest. En laten we eerlijk zijn, daar word je ontzettend moe van, zulke mensen. Zij kenden het mysterie van ware religie, dachten ze. Maar Paulus schrijft in Colossenzen 1... vers 25 tot 28 het volgende. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Mysterie was het woord wat de Griekse Griekse gelovigen, Griekse godsdiensten ook gebruikten. Ze waren geïnteresseerd in het mysterion in het Grieks. En daar hebben wij het woordje mysterie van. Geheime kennis. Kennis van openbaringen. Denk aan het orakel van Delphi. Dat was ook zoiets. Die had een mysterion. En dat vonden ze al heel belangrijk. En die gnostici die dan ook de kerk binnenkwamen, die hadden dat mysterion. Zij wisten het, weet je wel. Zij waren heel erg speciaal. Paulus zegt, het mysterie is Christus in je. Niet meer en niet minder. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten. Om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Het mysterie is Christus zelf, Christus in jou. En daar hoef je helemaal geen speciale kennis voor te hebben, helemaal super intelligent te zijn of wat dan ook. Dat is, nou als ik het zo mag zeggen, jouw eigendom. Omdat jij eigendom bent van hem, is het jouw eigendom. Christus in je. Gods woord pleit voor een relatie tussen ons denken en ons geestelijk leven. En dan gaat het over kennis, wijsheid en inzicht, geactiveerd door de Heilige Geest, welke getuigt van Christus, onze hoop. Het mysterie is Christus, is in je. En dan gaat het in vers 10 over groei in het kennen van God. Als je je Bijbel bij hebt, moet je maar nalezen. Als gelovigen vol zijn van de zuivere, rechte, exacte kennis, dan zullen ze leven op een manier die God welgevallig is. Ze zullen in heiliging leven. Deze levenswandel is ethisch rechtvaardig en betreft het hele leven. Het betekent de vruchten van de Heilige Geest, van de Geest dragen. En dat houdt in... dat jij een beslissing maakt om te handelen naar Gods wil en naar Gods verlangen. Het doel van kennis, wijsheid en inzicht, het gebruik van je denkcapaciteiten, ongeacht hoeveel je daarvan hebt gekregen, is verandering. En die verandering is zichtbaar in wat je doet. En terwijl je goed doet aan anderen, groeit je kennis, zegt Paulus. Dat is interessant, hè? Dus je bent aan de gang met die verandering die door jouw gegeven wijsheid en kennis en inzicht, die ook weer van God komt, ben je aan de gang en je gaat goed doen daarmee en dan gaat het nog groeien ook allemaal. Het werkt heen en weer, hè? Dat is zo geweldig dat God dat in ons brengt. Laten wij dus ook ons richten op wijsheid, kennis en inzicht die van God komt. Het is als we ons denken gebruiken, welgevallig zijn aan God, niet aan mensen. Daar zit een enorm verschil in, hè? Mensen horen graag bijvoorbeeld verhaaltjes in de kerk. Wijsheid, kennis en inzicht vinden we over het algemeen wat moeilijk, want dan moet je je hersenen gaan gebruiken. En het is weekend en we willen vrij zijn en rustig. En dan moet je niet je hersenen gaan gebruiken. Nou, de Bijbel zegt heel wat anders. Het hoort bij elkaar. En dan maakt het niet uit hoeveel je hebt gekregen. Maakt niet uit. Wij moeten daarin denk ik ook niet zwichten voor de druk van de omgeving, want dat heeft alles te maken met onze groei in geloof. Kijk, als het puur om wijsheid, kennis en inzicht, mooi. Maar de Bijbel gebruikt het als groei, voor groei en kennen van God. Ik heb gezocht naar teksten in de Bijbel over kennis, wijsheid en inzicht, waar die cluster bij elkaar staat. En ik ben onder andere uitgekomen bij Daniël 1. Daniël 1, vers 1 tot en met 4. En ik lees dat uit de oude vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van het huis van God. En hij bracht ze naar het land Siniar, in de tempel van zijn God. Het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edele knapen, zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap. Geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Staat ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap. 4 jonge mannen. Het gaat dan over Daniël en zijn 3 vrienden, zeg maar. Zo wordt het vaak genoemd. Het gaat dus over een stel hoogintelligente jonge mannen die er nog knap uitzagen ook. Een soort Mr. Universe types, weet je wel. Supermooie mannen. En Daniël was er één van en die was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. Die wilde kosher leven. Nou, jullie hebben er een bijbelstudie over, dus jullie weten er alles al van. Heb ik begrepen van Janneke, jullie weten echt alles nou. Ja. Janneke wordt in één keer wakker van, oh, wat heb ik nou gedaan? Maar Daniël had ervoor gekozen, ik wil, en die, zijn vrienden ook, wij willen voor God leven. En dat betekent dus dat wij kosher willen leven. Het vlees wilden ze niet eten, omdat dat aan de afgoden werd geofferd. En ze wilden alleen, zeg maar, rijnvlees. Ze wilden geen varkensvlees, dat werd rustig daar gegeten, dat wilden ze ook niet. Ze wilden geen wijn drinken, waarom? Dat werd ook aan de goden, de afgoden, geofferd. En ze wilden zich op die manier niet verontreinigen. Heel veel van de denken rond het kosher zijn, komt ook uit deze teksten van Daniël. Daniël wilde rein leven voor God en dus verzocht hij aan degene die verantwoordelijk was voor de opleiding, dat ze alleen groente en water mochten eten en drinken. En dat wordt toegestaan. En God zegent hen met wat, nog meer van wat ze hadden. Het staat in Daniël 1 vers 17. Aan deze 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Ik vind dit een geweldig vers in de Bijbel dat wijst op waar wij onze capaciteiten vandaan hebben. Ze zijn door God gegeven. Ze zijn door God gegeven. Dat is hem dus niet. Ben ik eentje te ver? Ja. Het is een geweldig vers. God geeft kennis, wijsheid, inzicht. Hij deelt dat toe. Het komt uit zijn hand. En dus je zal op voorstaan dat jij zo'n slim jongen bent of slimme meid. Van, je had allemaal om een tiener of zo. Moet je dankbaar voor zijn. Arrogant zijn, omdat je zo slim bent, is het domste wat er is dus. Je hebt het aan God te danken. Nu zijn er die beweren dat intellect in de weg zou staan voor de invloed van de Heilige Geest in je leven. Ik heb ook wel eens horen zeggen, je moet niet zo nadenken. Daniël, die hele intelligente, knappe jonge man, kon visioenen en dromen uitleggen. Daniël was bovendien een man van gebed en lofprijzing. Dat kun je wel zien in Daniël 2. Dat was die. Daniël en zijn vrienden leefden zoals past. Zij hielden Gods geboden. Zij kenden God en groeiden in wijsheid, kennis en inzicht. Ze hadden al veel, maar schijnbaar kon je daar dus nog in groeien, kon dat nog toenemen. In hun denken was er groei. In relatie met God was er groei. En het leven wat ze leidden, groeide ook steeds meer. Ze bleven onder druk volhouden. Er is kracht van God om het gelovige leven te leven. In vers 11 van Colossense 1 staat. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Nou, alles is niet weinig. Er is dus kracht om vol te blijven houden, te blijven geloven in een wereld die in de basis tegengesteld aan Gods wil leeft en handelt en denkt. Dat was voor Daniel en zijn vrienden ook zo. Wij doen wel eens een beetje zielig als christenen van, het christendom wordt minder in ons land en het wordt allemaal zo moeilijk. En moet je zien, de maatschappij waar Daniel in leefde. Totaal tegengesteld. Daar werden daar mensenoffers gedaan. Publiek. Er werden van alles uitgevreten wat niet kan. Het was erger dan nu. Maar zij bleven volhouden. Zij bleven staan. Kracht ontvangen om vol te houden, te blijven geloven in een wereld die in de basis tegengesteld aan Gods wil handelt en denkt. Hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? Maak je keuzes zoals Daniel en zijn vrienden? Letterlijk gaat het in Colossenzen 1 vers 11 over volharding en geduld. Vruchten van de geest, uit Galaten 5. Vruchten van de geest. Maar geduld kan zo lastig zijn als je voor beslissingen staat en met tegenstand, met tegenslagen te maken hebben en niet weet wat wijsheid is om te doen. Denk dan aan Jezus Christus en waar hij doorheen is gegaan. Des te duidelijker wordt het dan dat wij Gods kracht voor onze keuzes nodig hebben. Jezus was toegewijd aan de wil van de Vader en dat moeten wij ook zijn. Een commentaar zegt, volhardend geduld is de wil om vol te houden als anderen hebben opgegeven. Ben jij bereid om vol te houden, om te geloven in de God van Daniel? En Jezus Christus te volgen in je leven, ook als dat tegenstand bewerkt. Ook als het lastig is. Onder je collega's, op school, waar je dan ook bent. Nee, vrienden, familie. Ben je bereid om vol te houden? De drie vrienden van Daniel zijn een voorbeeld voor ons. Op een gegeven moment geeft Nebukadnezar, dat is die koning, die geeft opdracht een beeld van 35 meter hoog en 3,5 meter breed te maken. En nodigt dan alle bestuurders van het rijk, waaronder Sadrach, Mesach en Abednego uit. Daniel staat er niet bij trouwens, hè? Maar die was niet een van de bestuurders. Het rijk was in, zeg maar, provincies verdeeld. En die hadden een topbestuurder, een soort commissaris van de koning. En dat waren Sadrach, Mesach en Abednego. Daniel had een heel andere functie aan het hof. Dus die was niet uitgenodigd. Ik heb altijd gedacht van, waarom is hij niet erbij? Maar ja, dan ga je dat bestuderen. En ik denk van, dat zit dus zo in elkaar. Sadrach, Mesach en Abednego worden ook uitgenodigd. En daar zijn al die bestuurders en dat zijn er honderden. En dan zegt Nebukadnezar van, nou, als de muziek gaat spelen, dan moeten jullie allemaal op de knieën en dan moet je dat beeld aanbidden. Dat geweldige beeld, dat gouden beeld wat ik heb gemaakt. En dat beeld was waarschijnlijk vergelijkbaar wat hier in Lelystad staat, een paal met daarop de beeltenis van een mens. Waarschijnlijk een beeltenis van Nebukadnezar zelf. Met andere woorden zeggen van, jullie gaan op de knieën om mij te aanbidden. Nou, en als je dat niet doet, nou, we stoken de oven even goed op, want die hebben daar ook gebouwd. Er passen wel een paar mensen in. En dan word je in het vuur geworpen als je dat niet doet. Nou, dat is nog weer heel wat anders, hè, als dat je buren je niet leuk vinden omdat je christen bent. Toch? Hè? Volhouden, mensen, volhouden. En dan gaat het volgende gebeuren. Dan zeggen zij, ja, want ze blijven staan en zeggen ze, als de God die wij vereren ons uit de brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nou, en dan gaat de muziek weer spelen en een hele hoempapa gaat gebeuren en iedereen buigt. En er staan drie jongens overeind, drie jonge mannen. En die hadden wat te verliezen, hè, in het leven. Die waren niet suïcidaal, die hadden echt wat te verliezen. En de muziek wordt stopgezet. Tenminste, zo stel ik me dat voor. En Nebukadnezar is ontzettend boos. En hij zegt van, jullie gaan de oven in. Ze worden die oven ingegooid door mensen. En die mensen, die oven wordt nog een paar keer zo heet opgestookt. Die mensen die vallen dood neer, terwijl ze eigenlijk er zelf niet in het vuur komen, maar vanwege de hitte. En dan zien ze dat er drie mannen in het vuur zijn en dat er een vierde bij komt. En dat die mannen daar rondlopen en er gebeurt niks met ze. En Nebukadnezar schrikt natuurlijk een beetje en wordt heel nieuwsgierig. En de engel van God is bij deze jonge mannen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven. Omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Ik vind het zo interessant dat er staat dat zij hun lichaam hebben prijsgegeven. Wat geven wij prijs? En ik kan geweldige verhalen vertellen over wat er allemaal in al die moeilijke landen gebeurt en hoe christenen daar volhouden. Maar het gaat maar meer om jullie. Houden jullie vol? Voorlopig worden we nog even niet in een brandende oven gegooid in ons land. Maar houden wij vol? En weet je, ik vind het ook interessant dat dit heel intelligente mensen zijn. Want er is een soort denken bij ons dat type mens, die gaat gewoon mee met wat er wordt gezegd. En die gaan dan verkeerde dingen propageren. Deze mannen doen dat niet. Die kiezen. En ik denk, als je intelligent bent, neem een voorbeeld aan deze mensen. Nou, ook als je niet intelligent bent hoor, maar neem een voorbeeld. Hou vol. Zwicht niet voor de druk. Deze jonge mannen was van nature al veel gegeven aan kennis, wijsheid en inzicht. En daarbij hadden ze net als Daniel, omdat ze kozen om voor God te leven, nog meer ontvangen aan denkcapaciteit. En dit had alles te maken met hun toewijding aan God. Het gaat er niet om van hoeveel je hebt, maar of datgene wat je hebt, dat je dat gebruikt. En dat je daardoor de juiste keuzes maakt en volhoudt om te blijven geloven, ook onder druk. Het maakt niet uit hoeveel je gekregen hebt, maar gebruik je het. Je hebt een talent, 1, 2 of 5... Dat verhaal staat in de Bijbel. Die heb je gekregen. Maar gebruik je dat dan ook? Als we het voorbeeld van Daniel en zijn vrienden serieus nemen en de tekst uit Colossense laten spreken, gaat het er niet om hoe intelligent wij zijn, maar of we de kennis, de wijsheid en de inzicht die wij hebben door geloof willen toewijden aan God. Het ondersteunt je in je groei in heiliging, de groei van de vruchten van de geest in je leven. En het kennen van God zal toenemen. Staat allemaal in de Bijbel. Daarbij zal het je ook ondersteunen om vol te houden onder tegenstand. Nou, ik heb deze preek dus gemaakt met een zorg over dat ik merk, vooral in ons evangelische clubjes, dat kennis, wijsheid en inzicht niet zo populair zijn en dat je soms gewoon verhaaltjes hoort vertellen in de kerk. En verhalen zijn prima. Maar als het daarbij blijft, mensen, wat leren we dan? Dan kunnen we ook naar een leuke film gaan kijken. Toch? Dat is ook een leuk verhaal. Maar als we met kennis en wijsheid inzicht door God gegeven aan de gang gaan, dat is zo anders. Wat is dan die verhouding tussen het gebruik van onze denkcapaciteit en ons geestelijk leven? Zijn er voorbeelden van in de Bijbel? En wat betekent het voor onze geestelijke groei en relatie met God? Gods woord pleit voor een relatie tussen ons denken en het geestelijk leven. En dan gaat het over kennis, wijsheid en inzicht, geactiveerd door de Heilige Geest, welke getuigt van Christus, onze hoop. Het mysterie van Christus is in u. Het doel van kennis, wijsheid en inzicht, het gebruik van je denkcapaciteiten, is verandering. En die verandering is zichtbaar in wat je doet. En terwijl je goed doet aan anderen, groei je in kennis, zegt de Bijbel. Paulus en zijn vrienden, Daniel en zijn vrienden, ik spreek vaak uit het Nieuwe Testament. Daniel en zijn vrienden leefden pas zoals past. Zij kenden God en ze groeiden in kennis, wijsheid en inzicht. En dan is er ook kracht om dat gelovige leven te leven. Volhardend geduld is de wil om vol te houden als anderen hebben opgegeven, heb ik gezegd. Nou, Sadrach, Mesach en Abednego hadden dat. Dat volhardende geduld, die stonden daar overeind. En wachten af wat God zou gaan doen. Ik denk dat ik de neiging zou hebben om heel hard te gaan rennen. Zij stonden overeind. En wachten. Hun was van nature al veel gegeven aan kennis, wijsheid en inzicht. En daarbij kregen ze nog meer. Net als Daniel kregen ze nog meer uit Gods hand. En dan gaat het er niet om dus hoeveel je hebt. Maar of datgene wat je hebt, of je dat gebruikt. Kennis, wijsheid en inzicht. Het ondersteunt je in je groei in heiliging. In de groei van de vruchten van de Heilige Geest. En het kennen van God zal toenemen. En daarbij zal het je ook ondersteunen om vol te houden onder tegenstand. En laten we, of we nu 1, 2 of 5 talenten hebben, elkaar ondersteunen en aanmoedigen ons erop toe te leggen om in relatie tot ons geloof onze capaciteiten te gebruiken. Dien God met je kennis, wijsheid en inzicht. Het zijn talenten die je van God hebt gekregen. Dus dien hem er ook mee. Met je kennis, wijsheid en inzicht. Amen. Ik wil bidden. Heer God, u hebt ons geschapen met een stel hersenen. En u hebt de een wat meer en de ander wat minder gegeven op dat gebied. En dat is ook fysiek zo, Heer, en allerlei onderdelen in ons leven. En ik merk dat we dat soms moeilijk vinden, Heer. Dat de een veel heeft gekregen en dat we dan jaloers kunnen zijn en de ander heeft minder gekregen. Dat we dan denken van nou, maar die leeft dan toch ook wel lekker makkelijk. Heer, en we missen dan het hele punt dat het van u komt. En dat we het mogen gebruiken tot uw eer en voor uw heerlijkheid. Voor uw glorie. En Heer, ik vind het zo een lastig onderwerp, want ik heb er nog nooit over horen spreken. Nog nooit in de gemeente van Jezus Christus. En ik zie in uw woord hoe belangrijk het is om het tot uw eer te gebruiken. En u ervoor te danken. Danken wat we wel hebben, Heer. En ik wil bidden, Heer, dat wij daarin andere personen zullen zijn. Heer, dat wij meer en meer veranderde personen zullen zijn die op u gaan lijken, Heer Jezus, die vanuit u gaan leven, Heer Jezus. En wilt u daartoe ons zegenen, Heer? En ik zou u ook willen vragen, mogen we dan meer krijgen van wat we hebben? En dat bid ik in uw eigen naam, in Jezus' naam.